Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de vergadering ABZM van 3 december 2015. Ik heet ook de leerlingen van Regenstein van harte welkom. Ik wou even beginnen met de mededelingen. Voor de commissieleden zouden jullie na deze vergadering even willen blijven zitten, want er komt nog een korte besloten gedeelte achterna, waarbij de anderen dus niet aanwezig mogen zijn. Dan heb ik mevrouw Geurts-Bakker is afwezig en die wordt vervangen door mevrouw Ten Haven. Mevrouw Ten Hansel is afwezig en die wordt vervangen door mevrouw Titsing. De burgemeester heeft zometeen nog wat mededelingen. En dat waren mijn mededelingen van deze kant. Burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb twee mededelingen. U vraagt bijna elke vergadering hoe zit het nu met het politiebureau. We hebben een bericht gekregen van de politie dat iemand is aangewezen die de business case gaat onderzoeken. En dat betekent dat er binnenkort een gesprek plaatsvindt tussen de drie burgemeesters van Basisteam West en degene die die business case gaat voorbereiden. Dus er is voortgang wat dat betreft. Tweede mededeling gaat het om de camera's bij het station. Aanstaande maandag gaat de schop in de grond. Sallandse die gaat graven en Doornenbouw gaat camera's aanleggen. Het heeft lang geduurd. Dat heeft een aantal oorzaken gehad. Een van die oorzaken is geweest dat wij hier nogal discussie hebben gehad dat het uitgekeken zou worden in Hengelo bij de meldkamer. Alleen de veiligheidsregio had besloten dat dat €9.000 per jaar zou moeten gaan kosten. En dat was even niet bij de begroting inbegrepen. Er ligt maandag in het Veiligheidsberaad ook een voorstel daartoe om gewoon te laten betalen als je daar van deel uit maakt. Maar inmiddels is dat ook opgelost en wordt het gewoon door de politie uitgekeken hier. Waarbij, doordat het wat langer heeft geduurd, wel de combinatie is gemaakt met camera's die in de parkeergarage komen hangen. Want misschien leest u af en toe ook wel dat daar wat overlast is. Er blijken wat dode hoeken in de parkeergarage te zijn. En die worden gelijk meegenomen en die worden daar worden extra camera's opgehangen. Zodat ook iedereen daar zichtbaar is en dat er ook en bij het station ook. Voor de kerst is het klaar.
Dank u wel. Is er van uw zijde nog een mededeling? Nee? Dan ga ik over naar de vaststelling van de agenda. Ieder van u heeft vandaag een sms-bericht, appje of mail gehad van de griffier dat er een agendapunt bij komt. En de agenda is digitaal al aangepast, maar ik moet het hier wel even melden. En dat gaat over de financiële verordening van 2015. En die komt als punt 10 op de agenda. En de rest daarna nummeren we door. Dus in plaats van, ja, dan wordt de 11e besluitenlijst, de rondvraag 12 en de sluiting punt 13. Ik hoop dat u daarmee akkoord gaat. Ja, Dan gaan we naar...
Voorzitter, nog even naar aanleiding van het punt. U zegt op de agenda, maar dat is de procedure dan. Dat kan ook alleen de procedure zijn.
Nee, het punt komt op de agenda. Dit is in nauw overleg met de griffier en de ambtenaar met mij en de voorzitter van het auditcomité overlegd. Omdat anders de financiële verordening pas in januari vastgesteld kan worden. En dan moet je alles met terugwerkende kracht gaan doen. Ik heb afgesproken met de griffier dat er vanavond waarschijnlijk geen technische vragen gesteld zouden kunnen worden. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat stuk heeft gelezen. Maar dat die mogelijkheid er in ieder geval is om dat tijdens de raadsvergadering te doen. Zodat in ieder geval alles besproken kan worden.
Zoals wij de brief hebben opgevat, zou er inderdaad uitleg komen vanavond. Hè? Dus in die zin klopt het ook. Maar nog niet dat je daar ook op reageert. Want het auditcomité moet er nog een oordeel over vellen. En wij willen het ook graag in de fractie bespreken.
Nee, maar die gelegenheid is er, mevrouw Ter Haven. Dat blijft gewoon goed. Ja, dat hebben we wel zorgvuldig ingepakt. Dat iedereen aan de beurt komt. Ja, akkoord. Dan gaan we naar agenda punt 4, verordening nadeelcompensatie gemeente Hellendoorn 2015. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Geugis, mevrouw Ten Haven, meneer Slorje. Mevrouw, ik kan het niet meer lezen. Oké, okay. Meneer Geugis, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk een goed stuk, zo hadden wij bedacht en gezien. Maar eigenlijk een paar kleine vraagjes, eigenlijk een beetje inhoudelijk van aard. Het recht op nadeelcompensatie is pas, eigenlijk krijg je pas schade vergoed wanneer je schade hoger is dan 1000 euro. Die viel langs op. Ik heb mensen genoeg in deze regio die voor wie 1000 euro eigenlijk een compleet maandsalaris is waar ze mee rond moeten komen. Dus wanneer daar dan schade brokken wordt van 900 euro, dan zouden ze niks krijgen. En dat vraag me af waarom die 1000 euro daar is. Dan staat er ergens in wanneer het infrastructurele maatregelen betreft. Dat er pas uitgekeerd wordt wanneer het een drempelwaarde van 15% van een normomzet is van een uitbater of een winkelexploitant. Ik vind die 15% vinden we ook wat aan de riante kant, zou ik maar zeggen. Want dat is toch wel serieus. En een aantal dingen die nog opvullen daarin was eigenlijk een beetje van wanneer je een aanmerking daarvoor wil komen, dan zul je een accountantsverslag moeten hebben van 2 tot 3 jaren. Ik ken genoeg ondernemers die hebben niet eens een accountant. Die doen veel zelf en dan is er een administratiekantoor wat daar nog wat in afwikkelt. Maar om daarvoor naar een accountant te gaan, dat kost nogal wat. En dan moet wanneer er verschillende keren wordt er geroepen dat er een taxatie plaats moet vinden. Die dan weer voor het kosten voor rekening komt van degene die eigenlijk schade claimt. En dat valt mij ook enigszins op. Dat waren eigenlijk mijn vragen, zeker uw opmerkingen.
Dank u wel, mevrouw Ten Haven.
Dank u wel. Op zich ook geen moeite met de nota, maar nog wel een paar vragen. Wat is een normaal maatschappelijk risico? En zijn er ook voorbeelden en ook voorbeelden van eerdere claims in relatie tot een nadeelcompensatie eventueel?
Dank u wel, meneer Slooyer.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ook voor ons is dit een helder en duidelijk stuk. Schept heel veel duidelijkheid voor iedereen. Alleen iets wat ons eigenlijk triggerde, dat is bij aanleiding in het stuk aan de raad. Daar staat dat er misschien in de toekomst vaker aanvragen zullen worden ingediend. Enerzijds als gevolg van de toegenomen mondigheid van de burger. Moet ik het dan zo lezen of aannemen dat er nu onvoldoende kennis is bij onze burgers om dit te doen? En zo ja, mocht dat zo zijn, is het dan niet geen zaak om dit ter verduidelijking ook op de site te zetten. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Janssen.
Oké, dank u, voorzitter. Ik had nog een vraag, of wij hadden als ChristenUnie nog een vraag, van, is het college onafhankelijk genoeg om het zelf te kunnen beoordelen als er een schade geclaimd wordt?
Dank u wel. Wie mag ik het woord geven hiervoor?
Ja, voorzitter, ik zal het beantwoorden. Fijn dat u ook vindt inderdaad dat het een goede regeling is. Het is eigenlijk ter bescherming van de klant, hè, die wat meer zekerheden krijgt op het moment dat de nadeelcompensatie wordt aangevraagd. Dan weet degene die dat doet in elk geval waarop hij recht heeft als het gaat om behandeling van zijn zaak of haar zaak. Ja, de regeling was altijd al zo, want u stelt een aantal vragen. Was altijd al zo, die 15% enzovoort. Ja, en 15% van de normomzet, dat moet je wel op de een of andere manier getoetst zien natuurlijk. Dat moet dus wel op basis van echte gegevens gedaan worden. Dus vandaar dat je ook vraagt om echt in de boeken te kunnen kijken. En dat kan niet op een schoenendoos. Het spijt me dat dat wel serieus gecontroleerd moet zijn. Dus... of het nou een accountantsverslag of administratiekantoor is, meestal ook een, wel iemand die RA of AA is. Maar het moet in elk geval wel een officieel verslag zijn, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat iemand dat zegt. We hebben overigens dat wel een keer eerder, we hebben dat wel eens gehad in het verleden. Het lijkt me niet verstandig om hier met namen te noemen, maar we hebben het wel een keer gehad dat iemand op basis van deze norm een nadeelcompensatie heeft ontvangen. Dat is wel gebeurd. Nou ja, de mondige burger en op de site zetten, over het algemeen merken wij, en dat merkt u waarschijnlijk ook wel, dat mensen veel sneller kijken naar wat hun rechten zijn en veel sneller ook vaak naar advocaten stappen. En dus weten wij ook dat men daar dan veel sneller aanspraak maakt op die nadeelcompensatieregeling. Dat is gewoon een gegeven die geconstateerd is in dit stuk. Ja, wat is normaal maatschappelijk risico? Dat is, ik weet niet wie van u dat vroeg, hè, mevrouw Ten Haven. De definitie. Je mag van een aantal zaken verwachten dat als de weg even afgesloten is, dat er dan tijdelijk even de winkels niet goed bereikbaar zijn. Dat is een normaal maatschappelijk risico. Maar op het moment dat er 10 jaar een omleiding is, dan ligt het wat anders. Snapt u? Het is ook een beetje kijken hoe het zit. Maar ja.
Aanvullend?
Ja, dat idee hadden wij ook al. Maar het gevolg kan wel zijn dat er wat rek in komt. Hè, en dat je daar toch discussie en jurisprudentie over kunt krijgen. Maar dat kun je niet verder afbakenen, begrijp ik.
Er is heel veel jurisprudentie over en dat geldt ook voor die 15%. Dus daar is ook een beetje naar gekeken. Want we hebben gekeken naar heel veel gemeenten die op dezezelfde manier deze regels hebben. Dus het is wel een beeld dat er in heel veel gemeenten dit is. Ja, en het zal altijd een discussie zijn, wat is nou het maatschappelijk risico? Dat zal ook altijd de strijd zijn, denk ik, als er een advocaat aan te pas komt. Dan ben ik van overtuigd dat dat het onderwerp wordt. Wat is het maatschappelijk risico? Ja.
U was klaar met de beantwoording van uw vraag. Tweede termijn? Iemand? Mevrouw Jansen?
Ik heb volgens mij nog geen antwoord op mijn vraag.
Okay. Of het college onafhankelijk genoeg is, ja, dat doen wij natuurlijk zelf niet. Dat laten wij wel toetsen. Ik bedoel, wij gaan zelf niet dat doen, maar dat wordt wel getoetst. En wij nemen natuurlijk wel het besluit. Hè?
Deskundig advies.
Wij krijgen dat deskundig advies daarvoor. Nee, maar als het nodig is, wordt dat gewoon ingehuurd. Net zoals de accountant die nodig is. Nee, dat zullen we niet op die manier zelf doen, nee.
Meneer Geurg, is dat nog een vraag?
Ja, misschien een opmerking. Ik begrijp dat er in de boeken gekeken moet worden, maar dat zou natuurlijk ook via een aangifte inkomstenbelasting kunnen die iemand 3 jaar of 4 jaar achter elkaar heeft ingeleverd. Even ter meegeven.
Ik weet niet of dat kan, maar dat horen we vanzelf wel als dat aan de orde is. In de derde termijn gaan we besluiten of het naar advies naar de raad kan. Kan het naar de raad? Kan het als hamerstuk naar de raad? Ja, dan gaat dit als hamerstuk naar de raad. Dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 5. Wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost-Nederland. Wie wil daarvoor het woord? Schulte. Meneer Scholten heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is nog niet zo heel lang geleden dat door de Stadsbank regio Twente een uitvoerige toelichting gegeven is op ontwikkelingen bij de Stadsbank en ook op de juridische vormwijziging van de gemeenschappelijke regeling. U was er trouwens al mijzelf ook bij, als ik het goed heb. Ja. Ik moet zeggen, wij vonden dat een zeer nuttige, leerzame avond. Omdat je toch op die manier niet alleen keek naar de juridische aspecten, maar toch ook inhoudelijk het nodige gehoord hebt. En dan zien wij toch duidelijk de Staatsbank als een uitvoering van het lokale gebeuren. Ik bedoel, heel blij dat men ook vanuit de Staatsbank in de gemeente Hellendoorn aanwezig is, hè, om daar met cliënten te spreken. Nou is het denk ik niet de avond om hier op dit onderwerp heel veel inhoudelijk op toe te gaan, maar ik wil toch in die zin wel de waardering uitspreken voor het werk van de Staatsbank en de mensen die ook in deze moeilijke tijden daarmee van doen hebben. Wat het CDA betreft kunnen wij akkoord gaan met dit voorstel tot vorming van een collegeregeling. Want dat is uiteindelijk het voorstel. Dank u.
Dank u wel, meneer Daggert.
Ja, hartelijk dank, mevrouw de voorzitter. Ik denk dat in navolging op vorige spreken dat wij ook heel erg tevreden zijn hoe de Staatsbank werkt, ook hoe die aangestuurd en bestuurd wordt. Waar wij opmerkingen over hebben is om artikel 6 in dit geval te wijzigen. En artikel 6 in de oude regeling zegt het bestuur, het besturen van de Staatsbank gebeurt door of raad of collegeleden. En in de praktijk zijn dat collegeleden en die hebben dat volgens mij ook goed gedaan. Wat we nu gaan doen, dat is dat veranderen en we zeggen leden zijn alleen nog collegeleden. En daarom ook de term collegesysteem, collegeregeling. We hebben daar moeite mee. Niet zozeer omdat wij nu zo nodig raadsleden in het bestuur van die Staatsbank moeten hebben, maar het is een signaal waar je uitstraalt. Ons signaal is, probeer zo breed mogelijk mensen te betrekken bij het bestuur van deze gemeente. En dan zou dit waarschijnlijk kunnen blijven bestaan. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw ten Haven.
Nou, volgens ons verandert er niet zo heel veel, ook als het gaat om de positie van het college. En is in die zin ook hetzelfde dan de verandering bij Soweco of het onderwerp wat we dinsdagavond aan orde hebben gehad. Dus wij kunnen daarmee akkoord gaan en je kunt ook niet veel anders. Wij zijn ook naar die bijeenkomst geweest waar de heer Scholte over refereerde. Waar ons wel van het hart moet is dat is het een en ander veranderd, ook in het kader van de participatiewet, WMO, zodat we lokaal ook integraal ook die schuldhulpverlening mee gaan nemen. Dat zou kunnen betekenen dat die taken van de Staatsbank verminderen. He, zij willen zelf ook wat meer lokaal gaan zitten. Wij gaan zelf ook lokaal meer daarop inzetten. Daar hebben we ook eerder uitleg over gehad. Dat wij toch graag willen dat het college de vinger erbij houdt, dat ze zich gaan houden, ook die Staatsbank, aan de kerntaak waar ze voor zijn. Dat zij niet nog allerlei andere dingen, we hebben bij Soweco ook gezien, hè, weer andere diensten aan gaan bieden om ook in de benen te blijven, om maar even plat te zeggen. Wij willen heel graag dat die Staatsbank zich houdt, ook bij die kerntaak en inderdaad lokaal gericht is. Maar het zou kunnen dat die werkzaamheden van de Staatsbank wat minder hoeven te worden. Dus graag de aandacht voor.
Dank u wel, burgemeester.
Ja, in antwoord op de opmerking van de heer Daggert, het punt is dat de wet gemeenschappelijke regeling is veranderd. En dat betekent dat we hier afgelopen week, mevrouw ten Haven zegt het terecht, het voorstel hebben gehad om Soweco te veranderen. Nu ligt dit voor. We hebben natuurlijk diezelfde discussie gehad bij de regio Twente. Daarom moet die ook dat ook een collegeregeling zijn, want dat is ook een gemeenschappelijke regeling. Het is gewoon een voortvloeisel uit de wet en daarom is die hier veranderd. En de opmerkingen van mevrouw ten Haven over de functie van de Staatsbank en de complimenten van meneer Scholte voor het werk van de Staatsbank, dat zullen we ook aan de overige collegeleden doorgeven.
Dank u wel. Mevrouw Janssen, in de tweede termijn dan maar.
Ja, oké. Ik was net vergeten, geloof ik, maar geeft niet. Wij waren even benieuwd. Wie zit er nu namens de gemeente Hellendoorn in het algemeen bestuur?
Mevrouw van den Nolder.
Oké, dank u wel. Andere mensen nog vragen voor de tweede termijn? Kan dit stuk naar de raad? Kan het als hamerstuk naar de raad? Dan gaat het als hamerstuk naar de raad. Even voor de leerlingen van Regenstein. Als wij hier besluiten om het een hamerstuk te laten zijn, dan hoeft het in de raad niet per se een hamerstuk te zijn. Dan kan het in de raad alsnog worden besproken, maar dat moet dan even van tevoren gemeld worden. Ja? Er zijn hele intelligente leerlingen. Die weten wel wat een hamerstuk is, neem ik aan, toch of niet? He, dan gaat, wordt het gewoon even aangehaald. Kan het door? Ja, klaar. We hebben het volgende onderwerp. Ja? Sorry, dan gaan we naar nummer 6, subsidieplafonds 2016. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Knobben, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Subsidieplafonds, ja, wij vragen eigenlijk ons af wat de recente aanleiding is geweest om deze plafonds in te stellen. Want het is namelijk wel vooral liggend dat er anders alsmaar beroep op een subsidie gedaan kan worden. Maar wat is er voor de gemeente aan de doorn geweest? En zijn er eerder hier problemen mee geweest? Bijvoorbeeld een budgettekort in 2015 of iets dergelijks? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Titsing.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag sluit daar enigszins op aan. Als ik het goed heb, was er wel sprake van een subsidieplafond in tot 2013 of 2014. Durf ik niet zeker te zeggen. En afgelopen jaar dus niet. Wat is de reden waarom dit tijdelijk niet het geval was? En wat is de reden om nu wel weer plafonds aan te houden? Dank u wel.
Dank u wel. Ja, ik begin een beetje te lachen, omdat wij in de voorbespreking daar namelijk over hadden gehad van in 2014 en 15 zijn ze namelijk niet vastgesteld. Vandaar mijn lachende gezicht. Meneer Geurgies.
Mooi stuk. En kan wat ons betreft eigenlijk helemaal door. Alleen de internationale hulpverlening. Daar wil ik eigenlijk meegeven dat die wat ons betreft wel naar nul komen, omdat wij dat geen taak van de gemeente vinden.
Dank u wel, meneer Morsink.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ook instemmen met die voorgestelde subsidieplafonds. Het geeft duidelijkheid voor de burgers, voor de mensen die subsidie willen vragen. Wij willen wel vragen aan de wethouder om ons te melden als zo'n plafond bereikt is. En er liggen nog steeds subsidieaanvragen, zodat we dan als raad kunnen overwegen of we daar extra budget aan toe willen gaan kennen. Natuurlijk met de verplichting om daar ook een dekking voor te vinden. Dus we willen graag op de hoogte gehouden worden wanneer het plafond bereikt wordt. En dan kunnen we gewoon de afweging maken zoals we die als raad moeten doen. Dank u wel.
Dank u wel. Wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Even naar de regeling subsidieplafond. Dat is een regeling die al jaren door de raad steeds is vastgesteld. Het gaat met name over zogenaamde open eindregelingen, subsidieregelingen. Dat als daar diverse beroepen op worden gedaan, dat je dan op grond van de regeling die je hebt subsidie moet verstrekken. Om te voorkomen dat dat dusdanig niveaus aanneemt, hebben we altijd een subsidieplafond ingesteld. Alleen het afgelopen jaar is dat gewoon vergeten bij de raad in te dienen. Nou, we zijn het jaar wel doorgekomen, maar we hebben wel geconstateerd dat we voor 2016 weer gewoon de reguliere weg willen. Vandaar dit voorstel. De burgemeester zal iets zeggen over de internationale hulpverlening. En ten aanzien van het verzoek van de CDA-fractie zeggen, nou, hou wel in de gaten op het moment dat je dus zoveel aanvragen hebt voor een bepaalde regeling en je komt naar het maximum, hè, dan zou je degene die het laatst komt, die wordt afgewezen, want het is al uitgenut. We zeggen u toe dat we dat in kaart zullen houden en u zullen informeren als er bij bepaalde regelingen die maxima zijn bereikt. Ja? Dat lijkt me geen enkel probleem.
Wie mag ik het woord geven? Oh, zou die een burgemeester, internationale...
Even over internationale hulpverlening. Wat we al afgeschaft hebben is dat als er een internationale ramp gebeurt, dat we dan 50 cent per inwoner geven. Dat was oorspronkelijk ook een doel. Maar wat nog wel hier staat, dat is dat hier nogal wat lokale initiatieven zijn. Waarbij in het kader van burgerparticipatie gezegd wordt, als hier initiatieven zijn, samen met, denk aan bijvoorbeeld wat de kerk hebben met Noes Verlauwe en Samasang en op de Filipijnen. Dan mag er één keer in de twee jaar een beroep gedaan worden op een soort cofinanciering. En dat hebben we nog steeds wel hier staan. Dat is dus wat anders dan die internationale noodhulp, wat vroeger Giro 555 was.
Ja, vandaar de verwarring. Helder.
Oké, dank u wel. Wie in tweede termijn nog? Meneer Knobben. Meneer Knobben heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan nog even een vraag van, heeft dit ook tot problemen geleid dat er geen plafonds waren in 2015? Of is dit allemaal gewoon concreet verlopen?
De wethouder.
Dank u wel, voorzitter.
Nee, in 2015 heeft het niet geleid tot, behalve dacht ik op één onderdeel. Dat ging, en daar hebben we wel een discussie over gehad in het college. Dat ging over de monumentenregeling, want daar was geen plafond. Toen hebben we al geconstateerd bij die discussie in het najaar dat het subsidieplafond weer nodig was.
Oké, dank u wel. Derde termijn, kan dit stuk naar de raad? Kan dit als hamerstuk naar de raad? Het kan als hamerstuk naar de raad, dank u wel. Gaan we naar agenda punt 7, eerste wijziging verordening reclamebelasting 2016. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Knoppen heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. We zijn er op zich met de verordening eens. Alleen hebben we nog een aantal vragen hierover. Wat is de combinatie met het centrumplan en de financiële bijdrage van een centrumondernemers betreft de verordening reclamebelasting? Dank u wel, voorzitter.
Ik heb hem nog aanstaan. Dank u wel. Meneer Slooyer.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het college stelt voor om het gebied voor reclamebelasting uit te breiden. De redenen die hiervoor worden aangevoerd zijn voor gemeentebelangen begrijpelijk. Nog steeds hebben we een flinke groep ondernemers die niet profiteren of kunnen profiteren van de acties en festiviteiten die de Stichting Promotie Nijvel organiseert. Zoals de bedrijven bijvoorbeeld die zijn gelegen in het eerste gedeelte van de Grote Straat, ook wel genoemd van de Bulder tot Keizerzerf, en de bedrijven aan de Constantijnstraat, een bakker en een schoenreparateur, en de achterkant van de Keizerzerf, een woninginrichting. Omdat de raad de mogelijkheid heeft voor tariefdifferentiatie, vragen wij de wethouder eigenlijk hoe hij daarover denkt, of dat hij dat wil onderzoeken, om eventueel een lager tarief voor dit soort bedrijven, die dus niet of nauwelijks kunnen profiteren van promotieactiviteiten, om die dus een lager tarief te laten betalen. En hetzelfde zou ik ook graag willen weten en of willen horen van de andere fracties hierzo. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw ten Haven.
Ja, voorzitter, wij hebben een ander voorstel. Die reclamebelasting die is ooit ingesteld op verzoek van ondernemers. En het verbaast ons dat het college nu met dit voorstel komt en ook dit eenzijdig op wil gaan leggen en het gebied verruimen zonder dat ondernemers ermee eens zijn. We vinden het ook zeer onlogisch en ook bijzonder op dit moment, omdat ondernemers bezig zijn met het regelen van hun bijdrage aan het masterplan, zeker betaald parkeren. Dus ons voorstel is, neem dit gewoon integraal mee in die regelingen in het kader van het masterplan, zoals die BIS, maar ook de reclamebelasting. Die moeten allemaal nog vastgesteld worden. We hebben begrepen dat het januari, februari aan de orde is, dus ook al zeer recent. Dit nu doorzetten veroorzaakt waarschijnlijk extra onrust door dit tegen de zin van ondernemers in te voeren. Dus we willen graag nogmaals van het college weten waarom juist nu met dit voorstel te komen. Want wij denken, leg nou eerst die focus op dat masterplan en neem het daar integraal in mee. Dus wij stellen voor om dit traject nu af te breken en gewoon in december, 15 december, geen besluit te nemen. Maar eerst te zien dat er commitment komt met de ondernemers en integraal in het masterplan. Het is hun reclamebelasting, dus wie zijn wij om nu te zeggen van wij gaan het gebied uitbreiden terwijl er geen commitment is en er eigenlijk een plan voor ligt, dat masterplan waar we met elkaar ook allerlei financiële zaken gaan regelen.
Dank u wel. Met masterplan bedoelt u die co-creatie?
Co-creatie, ja. Noem maar op. En okay. Daar zitten ook financiële regelingen zitten daarin.
Nee, helder. Dat is maar even een aanvullende vraag. Mevrouw Harbering.
Dank u wel. De VVD is wel voor uitbreiding van het gebied voor de reclamebelasting, omdat wij ervan uitgaan gelijke monniken, gelijke kappen. De mensen die nu buiten het gebied vallen, die hebben net zoveel voordeel bij de activiteiten die georganiseerd worden. Ik heb wel een vraag, is al een beetje vooruitlopend op de BIS voor straks. Mensen die niet aangesloten zijn bij de handelsvereniging, vroeger handelsbelangen, die uiteindelijk deze reclamebelasting aangevraagd heeft bij de gemeente, doorgezet. Mensen die geen lid zijn van op Nijverdal, vallen die erbuiten of worden die ook gewoon aangeslagen, ook straks met de BIS? Dat was mijn vraag. Dank u wel.
Dank u wel. De wethouder.
Even reagerend en dat er ook geen versurstratie van datgene wat aan de orde is en waarom. Dit gaat over de reclamebelasting, laten we zeggen dat vaste bedrag van 480 euro, hè, wat in de verordening staat. De Raad heeft die reclamebelasting in het gebied wat erbij hoort toen ingevoerd, met het hele gebied dezelfde tarivering. Toen is al aan de orde geweest van kijk eens naar een mogelijke tariefdifferentiatie, dat was één. Dat gold ook ten aanzien van het gebied, want toen bij de inwerkingtreding van de reclamebelasting ging het gebied, wat nu aan de orde is, dus vanaf een stukje Grote Straat, de hoek om bij Wieldraai en de Markt, zat er toen niet in, omdat daar ook geen winkelactiviteiten waren. In die zin dat we zeggen, nou, dat had toen meegenomen moeten worden. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder. En we zien nu dat ook dat gebied, dat daar ook weer een aantal activiteiten zijn. Ook een aantal winkels en andere ondernemingen. Waarvan we zeggen, ja, zou dat nou niet gewoon in datzelfde regel van de reclamebelasting moeten? Omdat die ook in dat kerngebied zitten, past dat niet. We hebben ook twee zaken voorgelegd aan de ondernemersvereniging in ons reguliere overleg. Zegt, dit is nog een punt. Nou, ten aanzien van tariefdifferentiatie heeft men niet gekomen met een voorstel. Want ja, op het moment dat nu vanuit deze reclamebelasting is de nette opbrengst een kleine 50.000 voor de stichting promotie. Ja, op het moment dat je hier iets omlaag doet, moet je ergens anders iets omhoog doen, want als je dezelfde opbrengst wil hebben. Men heeft op grond daarvan is men niet gekomen tot een voorstel daarin. Dus vandaar we zeggen, wij gaan niet zelf komen met een ander voorstel rond tariefdifferentiatie. En we hebben ook van ondernemingen verder helemaal daar geen voorstel van gehoord. Als het gaat om uitbreiding van het gebied, ook dat is kortgesloten met de vereniging. Dat is toch onze gesprekspartner, zou je kunnen zeggen. Zij zouden met de ondernemers in dat gebied praten. Uiteindelijk hebben wij gemerkt in het overleg dat ze zeggen, nou, we hebben daar niet direct een eensluidend beeld van. En toen hebben wij als college, op grond van de afweging, dat je ook in dat gebied en de afweging, is dat nou nog reëel? Dat je met de kennis en de ontwikkeling die heeft plaatsgevonden rond de markt in dat gebied, dat je reclamebelastinggebied houdt zoals het is. Doe je daar, ja, is dat dan fair? En is het ook fair in allerlei andere processen die je misschien nog wel eens tegen het licht komt? Wij hebben daarvan gezegd als college richting de Raad, wij willen daar onze eigen verantwoordelijkheid in nemen en komen met dit voorstel. Wij vinden het verantwoord om dat te doen. En nogmaals, wij hebben ook niet bericht gehad van ondernemers dat ze daar tegen zijn. Dat ten aanzien van. Even ten aanzien van het gebied aan de andere kant. Ook dat is er buiten gebleven bij de invoering van de reclamebelasting, de zogenaamde gouden winkelrand. Ook daar is weer overleg over geweest. Daar heeft de gouden winkelrand de ondernemers duidelijk laten weten dat ze niet mee willen in deze reclamebelasting met dit doel. De Stichting Promotie Nijverdal. Dus vandaar dat die ook niet zijn toegevoegd. Even ten aanzien van de vraag van hoe verhoudt zich nou straks dit tot andere zaken die nog komen. Voor alle helderheid, de reclamebelasting is een bevoegdheid van de gemeenteraad om vast te stellen voor het gebied en de hoogte. Dat beslist de gemeenteraad. Ten aanzien van de BIS, uiteindelijk moet de gemeenteraad het ook vaststellen, maar daar geldt straks een stemprocedure voor met allerlei waarborgen van dien. Maar uiteindelijk beslist ook daar u als gemeenteraad over gebied, et cetera. En dat is, laten we zeggen, de formele vereiste van die regeling. En die zullen we dan, ja, in het, denk in 2016 zullen die wel aan de orde komen.
Pera, mag ik u een vraag stellen? Ja. Wat is BIS voor de leerlingen van Eggestein?
Ja, bedrijfsinvesteringszone is een wettelijke regeling waarbij op verzoek van, of mee op verzoek van bedrijven in een bepaald gebied een extra belastingheffing kan worden gegeven om daarmee publieke, of laten we zeggen, daarmee algemene belangzaken voor ondernemingen in dat gebied te financieren. En daar moet de gemeenteraad een besluit toe nemen.
Dank u wel voor de toelichting.
Voorzitter, ik had nog even een vraag aan de wethouder.
Ja, ga uw gang.
Want hij heeft niet echt gericht aangegeven waarom nu. Hè? U zegt, ja, het is gemeentelijke verantwoordelijkheid. We waren als gemeente juist heel trots op het feit dat we in co-creatie, hè, dus ook echt met burgerparticipatie, dat masterplan ontwikkeld hebben. En nu ook verder handen en voeten gaan geven. Dit kan volgens ons echt ook weer, ja, toch wat onrust veroorzaken. Wat is er nou tegen om te zeggen met elkaar, we wachten daar even mee?
De wethouder.
Deze reclamebelasting gaat nog maar over de 480 euro, hè, voor de Stichting Promotie Nijverdal, voor promotionele activiteiten. Die regeling moet steeds per 1 januari qua hoogte en qua gebied helder zijn. Vandaar dat het voorstel nu komt. En ik heb ze net al aangegeven ten aanzien van de afweging dat in de tijd bij de instelling liep het gebied niet mee. Maar als je nu kijkt naar de ontwikkelingen daar, is het dan reëel om dat gebied er buiten te houden. Terwijl we ook wel eens discussie hebben over, laten we zeggen, gebied verderop. Vanavond werd de term van richting Budde genoemd even. Van dat kant, want dat valt ook onder reclamebelasting. Dat zit er wel onder. Nou, dan vinden wij, als je alles afweegt, dan moet je zeggen, daar hebben ontwikkelingen voor gedaan. Wij vinden dan zeer passend dat je dat reclamebelastinggebied uitbreidt tot de markt en de hoek om bij de Grote Straat en de Amaliastraat. Dat is de overweging. En wij hebben geen enkel bezwaar van wie dan ook gehoord.
In tweede termijn. Wie wil er het woord? Mevrouw Habering, daarvoor meneer Slooijen, ga uw gang.
Ja, dank u wel. Nou, ik had net een vraag gesteld aan de overige leden hier zo, of ze wel of niet voorstander zijn van een differentiatie. Ik heb van niemand wat gehoord, dus ik mag aannemen misschien dat ze... Of ik krijg een antwoord, sorry.
We zullen het vernemen of ze überhaupt antwoord willen geven. Mevrouw Ten Haven.
Ja, de wethouder zegt, we hebben niet gehoord dat de ondernemers tegen zijn. Wij wel, maar hier staat ook in het stuk, de ondernemers konden geen eensluidende reactie geven. En nogmaals, het is ooit een belasting geweest die wij op verzoek van de ondernemers hebben ingesteld. Dus dan is het ook een reden om toch met de ondernemers tot een commitment te komen. En naar de heer Slooijen wil ik wel antwoorden dat die differentiatie misschien wel mogelijk is, maar dat wij graag zien dat in het kader van het masterplan mee te nemen. En niet nu daar al een besluit over te nemen. Wij willen deze uitbreiding gewoon niet loszien van het masterplan. En ook als het gaat om criteria die in het verleden zijn vastgesteld, wij vragen ons af of die nu ook aan de orde zijn geweest bij het nu, bij dit voorstel. Maar ons, in essentie is ons bezwaar het feit dat dit opnieuw reuring gaat veroorzaken, omdat volgens ons wel ondernemers niet voor dit verhaal zijn. Wat is er tegen? Want dan kun je inderdaad, wat de heer Slooijen ook zegt, kijken misschien naar een differentiatie en er met elkaar eruit komen. En waarom nu vanuit de gemeente dit op... De bevoegdheid hebben we wel, maar we hebben juist gezegd, hè, vanuit de ondernemers te willen werken, ook bij het masterplan, deze belasting ingesteld, verzoek van de ondernemers. En wat is er nou de reden om nu, terwijl er geen eensluidende mening is vanuit de ondernemers, dat is wat u zegt, wij weten ook dat de ondernemers niet voor zijn, dus tegen zijn, om niet te wachten en dat gewoon in het kader van het masterplan te bespreken.
Dank u wel, mevrouw Harbrink.
Dank u wel. De wethouder zegt net dat de aanpassing in het plan behelst onder meer vanaf de markt tot het Keizerserf. Daaronder vallen ook nog winkeliers die bij de Gouden Winkelrand zitten. De schoenmaker en de bakker die zitten bij de Gouden Winkelrand. En die vallen volgens het schema nu onder die nieuwe belasting. Die reclamebelasting.
U mag heel graag naar de wethouder kijken, maar eerst heeft meneer Dachert nog het woord. Meneer Dachert.
Ja, wij hebben ook zitten dubben voor dit punt. En ik moet in alle eerlijkheid zeggen, en daar is deze commissie natuurlijk ook voor, dat je mensen nog eens extra aan het denken zet. En mevrouw Ten Haven en ook meneer Slooijen. En ook zeker het college hebben mij althans nog eens extra aan het denken gezet. En ik wil ook een aantal zaken nog eens meenemen naar de raadsvergadering. Vandaar, mevrouw de voorzitter, dat u van mij geen akkoord krijgt voor een namenstuk. Nee, maar dat zou kunnen. Kijk, ik kan een heel eind met meneer Bijntema meegaan. Het is natuurlijk wel zo, en daar spelen we een stukje poker mee. Op het moment dat zo'n BIS met 1 of 2% te weinig stemmen wordt verworpen, dan zeg je later achteraf misschien van shit. Dat houden we, want inderdaad, daar moet een bepaald percentage straks voor een BIS zijn. Als dat zo is, dan is de garantie dat er geld binnenkomt om betaald parkeer af te schaffen. In onze visie is het zo, als de BIS verworpen wordt, wordt betaald parkeer niet afgeschaft. Want er is geen garantie dat er geld binnenkomt. Dus inderdaad, het is een stukje poken. Tot nu toe hebben wij het college het voordeel van de twijfel gegeven. Dat doe ik nog steeds. Maar u heeft mij aan het denken gebracht. En meneer Slooijen, wat uw vraag betreft. Nederland is een compromisland. En wat dat betreft kun je elke straat een eigen tarief geven. De vraag is, theoretisch heeft u misschien gelijk. Alleen de praktijk is, voor mij is het werkbaar. En tot nu toe heb ik gezegd nee. Maar...
Meneer Morsink?
Ja, wij hebben hier helemaal niet zo lang over hoeven dubben. Want deze winkeliers zijn lid van de handelsbelangen. Die hebben zich samen verenigd. En als zij samen tot een oordeel komen dat dat gebied uitgebreid kan worden. Dan zou het kunnen zijn dat er één of twee het er niet mee eens zijn. Maar onze, de gesprekspartner voor de gemeente is handelsbelang en niet iedere individuele gemeente of iedere individuele ondernemer. Dus als zij samen zeggen, wij willen die belasting in dat gebied uitbreiden en wij zien dat niet van invloed op een masterplan of co-creatie of wat dan ook, prima. Dan vertrouwen wij op dat oordeel van die handelsbelangen en dus ook het oordeel van het college. Dank u wel.
Dank u wel.
Ja, dat staat er volgens ons niet. Maar u heeft misschien anders geïnterpreteerd.
Dus in ieder geval de uitleg die de wethouder net gegeven heeft, dat de gesprekspartner handelsbelang is, dat die erom gevraagd hebben dat die akkoord gaan per 1 januari. Nou, prima.
Ho, ho. De wethouder mag... Wacht. Sorry, meneer Scholten.
Ik heb een korte vraag aan de heer Daggert, want hij noemt nu voortdurend BIS, maar de BIS is hier helemaal niet aan de orde vanavond. Het gaat hier puur om het gebiedsbepaling van de reclamebelasting. En dat is een heel ander onderwerp dan de BIS en eventueel nog ooit afschaffen van betaalparkeren. Ik zie het verband.
Wacht even. Ho, ho, ho.
Want ik hoor in één keer van alles. Wie wilde wat zeggen? Meneer Daggert, ga uw gang.
Dank u wel. Nee, meneer Scholten, u heeft natuurlijk volkomen gelijk. Alleen de realiteit is dat mevrouw Ter Haven ook wel voor een stukje gelijk heeft. Want het kan een sfeer in werking brengen bij een aantal ondernemers die zeggen, ik moet noodgedwongen meedoen, want het ligt, meneer Mossing, niet helemaal zoals u het schetst. Waar het maar zo. Het kan inderdaad een sfeer teweeg brengen dat een aantal ondernemers zeggen, zo straks in dat stemhokje staande met die BIS. En natuurlijk, het heeft niks met elkaar te maken, maar het een volgt wel het ander op. Dat die zeggen, maar ik ga zo straks tegen die BIS stemmen. Puur uit chagrijn. En dan ben je in mijn inziens aan het pokeren, maar dat pokeren kan ook heel goed zijn, want sommige mensen verdienen de bakken met geld mee.
De wethouder.
In ieder geval de vraag over het gebied. Nee, het gebied waar het om gaat is juist niet langs de Constantinstraat. Dat blijft er buiten, want daar heeft de Gouden Winkelhand duidelijk aangegeven dat men niet onder deze reclamebelasting bevalt. Dus die blijven er gewoon buiten. Deze reclamebelasting. En deze reclamebelasting, voor alle helderheid, die betreft een gebied waaraan gekoppeld is het gebied is gekoppeld aan de verordening. En die verordening gaat over een bijdrage ten gunste van promotionele activiteiten richting Stichting Promotie Nijverdal €480 per jaar per onderneming die in dat gebied reclame maakt. Ten aanzien van het overleg, ik heb aangegeven, het overleg met de ondernemersvereniging was, zij waren hier ook voorstander van, want ze zeggen, ja, ook in dat gebied profiteren mee van onze activiteiten die we doen in dat centrum. En zij zitten veel, als je kijkt naar het totaal, dan loopt dat gebied straks van de burger tot aan de markt. Nou, dit stukje van de markt is er nu nog niet bij, dat stuk van burger wel. Ze hebben al gezegd, wij vinden dat mee moet lopen. Wij hebben gezegd, ga langs bij individuele ondernemers om eens even te polsen. Want in het verleden is het ook op jullie verzoek gedaan. Ik heb aangegeven, ze zijn bij een aantal geweest, maar er kwam geen eensluidend oordeel uit. En toen stonden wij voor de afweging, als college. In het belang van een aantal zaken die spelen rond dat gebied, rekening houden met dat er ook wel, dat zal ik niet verheel, er zijn ook diverse ondernemers die nog wel eens zeggen, ja, wat moeten wij er wel onder vallen? En toch zeggen, nee, dat is juist van belang, want in dat gebied vindt die activiteit plaats. We moeten ook reëel zijn ten opzichte van het invoeringsmoment van de reclamebelasting zijn daar in dat gebied winkels allemaal activiteiten bijgekomen. En dan zeggen wij als college alles af en vinden wij het zeer verstandig dat dat gebied rond de markt, de Amaliestraat, het hoekje, een stukje, Bonfanita gaat het over dat stukje, meegenomen gaat worden in het gebied van reclamebelasting. En ons idee zal daarmee ook de verordening en alles wat ermee bij zit ook meer, proef zijn bij allerlei discussies over, omdat je ook dit gebied, dat echt nog ook wel centraal ligt, meeneemt in de verordening. Dat zijn de overwegingen van het college, maar het is uiteindelijk aan de raad om daar een besluit in te nemen.
Meneer Geugen, is dat een vraag?
Ja, en opmerking, blijkbaar weer de wethouder niet hoe de Gouden Winkel rondloopt, want Bakker Nieuwenhuis en Schoenmaker Flink zijn toch echt ingetekend in het kaartje wat ik hier voor me heb. En die zijn toch echt lid van de Gouden Winkel rond.
Mevrouw Harbering had ook een vraag.
Dank u wel. Dat was mijn vraag ook, want ik heb hier het kaartje ook voor me. En dan zie ik dus inderdaad die twee winkeliers die lid zijn van de Gouden Winkelrand, die zie ik binnen de lijn van de nieuwe gebied liggen.
Mevrouw Ten Haven, was ze dat? Mevrouw ten Haven ook nog?
Nou ja, ik had het kaartje ook bekeken, maar doe maar. Nee, ik had ook nog een vraag, want de wethouder zegt nou, hoe de procedure geschetst is. Wij zijn nog steeds van mening, hè, dat we graag willen dat de ondernemers daarmee akkoord gaan. Wij zijn in principe niet tegen die uitbreiding, maar heeft u ook met handelsbelangen gehad over de tijdstip waarin u dit invoert? En wat zei je?
Op Nijverdal.
Nee, op Nijverdal, de ondernemersvereniging.
De wethouder.
Ik zal direct even corrigeren. Ja, per 1 januari, dat is besproken, daar hebben we toen over gesproken, 1 januari 2016. Even ten aanzien van, want het ging over het oude gebied en de uitbreiding. En even kijken, ook in de nota, maar voor mij ook in het raadsvoorstel, moet aan de orde zijn dat het gaat om de uitbreiding met de markt, de Amaliastraat, de Grote Straat, tussen de Amaliastraat en Maximumstraat en de Meiboekstraat. Daar gaat het over. En als de tekening moet bij dit voorstel passen, als die tekening niet klopt, dan zullen we zorgen dat er een nieuwe tekening bij komt. Maar het gaat om deze uitbreiding. Zo staat het in het voorstel.
Ik ga ervan uit dat de aangepaste tekening dan bij het nieuwe raadsvoorstel komt. Oké.
Okay. Ja.
Voor de derde termijn zijn er mensen die nog wat. Het is eigenlijk de vraag, nee, het is de vraag van kan het naar de raad? En dat kan het denk ik wel, of niet? Wat burgerbelang betreft kan het niet naar de raad. Van de rest kan het wel naar de raad. En ik had van meneer Dag het al begrepen dat het geen hamerstuk zou worden. Dus daarbij sluiten wij dit onderwerp af. Gaan wij naar agenda punt 8. Eerste wijziging verordening toeristenbelasting 2016. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Aardbrink, Gies, Dagert. Lekker actief zijn we vanavond. Meneer Knobben.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is eigenlijk, waarom is het niet direct besproken met het HOT, maar gekozen voor een briefgeving in verband met het veranderen van het betaaltermijn? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Titsing.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. U heeft de HOT op de hoogte gebracht. Heeft u ook al een reactie ontvangen van de HOT? Hoe staan ze daar tegenover? Dat was mijn vraag. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Mevrouw Harbrink.
Dank u wel. Wij als VVD omarmen het plan voor deze wijziging. Vooral omdat, ook al is het maar een kleine werkbesparing of bezuiniging op uren, zoals u dat wilt, in ons straatje past. Maar we nemen wel aan dat dit een achterafbetaling wordt. Zo niet, dan gaan we toch voor de optie in 4 keer betalen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Geugies.
Wat ons betreft een prima stuk. En prima dat er op zo'n manier toch weer, ook al is het maar wat klein inderdaad, net wat mevrouw Harbrink zegt, maar de bezuiniging is er weer eentje. En op deze manier hartstikke goed, dus prima wat ons betreft.
Dank u wel, de heer Dagert.
Nou, in grote lijnen zijn we het mee eens, inderdaad. Als je het simpel kunt houden, moet je het niet ingewikkeld doen. Volgens mij, of volgens ons, is er één punt niet onderzocht wat wel onderzocht had moeten worden. Maar dat kan ook dat kan ook verband houden met het feit of je achteraf of vooraf betaalt. Maar misschien is het mevrouw Harpen juist de bedoeling om vooraf te betalen. En dat geldt mijn probleem niet. Ik ben namelijk van mening dat naarmate je vaker gaat, of naarmate je minder vaak gaat in, en wordt de termijn van betalen wordt langer. En wordt de kans op debiteuren, dus zowel mensen die gewoon niet willen of kunnen betalen, wordt groter. En ik zou graag van u weten, is dat onderzocht? En zo ja, wat is het effect? Want dat is toch een. We hebben natuurlijk, en dan laat ik me daarbij houden. We zijn wel eens geïnformeerd over wat problemen is hierover. Dus daar moeten we toch proberen te voorkomen.
Dank u wel, mevrouw Jansen.
Wij hadden ook de vraag van wat vinden de ondernemers ervan. En wel mooi dat het 4 werkdagen scheelt, maar mogen die ondernemers dan wel verspreid betalen? Dus dan kun je wel die 4 werkdagen zeg maar besparen, maar dat je gewoon 4 betalingstermijnen erop zet. Dan heb je beide te pakken, lijkt mij.
Dank u wel, mevrouw ten Haven.
Ja, wij vinden het ook een goed voorstel en er zijn al een paar vragen aan de orde gesteld. En de rentederving wordt wel als risico hier genoemd, maar is daar ook sprake van? Maar dat heeft ook te maken met wanneer betalen.
Dank u wel, de wethouder.
Dit voorstel is ook besproken met de ondernemers in de Verenigde in de HORT, de toeristische recreatieve ondernemers. Die kunnen zich ook vinden in dit verhaal. ten aanzien van inderdaad zittend deel minder administratieve lasten aan onze kant, ook aan ondernemerskant. Speelt ook vertrouwen, dat speelt ook een rol. In die zin hebben we alles afwegen en gezegd van nou, wat voor risico loop je? Je loopt risico inderdaad, of laten we zeggen, dat is een effect, je krijgt wat later geld binnen. Het is een rekening achteraf, want men moet natuurlijk wel eerst, het gaat op basis van het aantal toeristische overnachtingen in het riet, dus het is altijd een betaling achteraf. Dat betekent dat ondernemers al in de loop van het jaar hun middelen binnenkrijgen. Die zullen ze moeten reserveren en dan gewoon ook in één keer betalen. We gaan denk ik niet dan zeggen, je hebt het hele jaar het opgebouwd en dan nog weer een betaalzit. Dat moet dan ook in één keer. Ze hebben het hele jaar ook binnen. Want het geld is dan ook al binnen aan toeristenbelasting. Uiteraard hou je altijd in de achterhoofd en zegt van ja, je gaat een wijziging. Loop je dan risico dat daar een onderneming dan zin, op het moment dat die moet betalen na een jaar, niet betaald. Wat voor risico loop je dan? Hoe schat je dat in? Ja, dat zullen we nauwgezet moeten volgen als het dat voordoet. Laten we zo zeggen, in die zin is wel de koers ook een beetje binnen het college uiteindelijk en ook binnen de belastingafdeling die de aanslagen oplegt. Als wij situaties zich voordoen, dat we zeggen het is in die specifieke omstandigheden op grond van nou ja, een soort hardheidsoverweging, toch nodig dat wij een ander betalingsregime met betreffende onderneming moeten treffen, dan zullen wij dat doen. In die specifieke gevallen waar dat gewenst noodzakelijk is. Op basis van ervaring, laat ik het dan maar zo zeggen.
Dank u wel. Wie in de tweede termijn? Meneer Daggert. Meneer Daggert heeft het woord.
Nou goed, het college zegt we zullen dat moeten volgen, dat moet je ook volgen. Ik hoor ook dat het college zegt, nou ja, we kunnen dan met individuele ondernemers een andere regeling afspreken. Blijkbaar kan dat dan in deze verordening. Dat vraag ik me trouwens af. Ik vind het wel jammer, laat ik dit voorop stellen, dat daar niet een risicoanalyse gedaan is. Want hoe je het ook keert, naarmate mensen meer geld in één keer moeten betalen, loop je gewoon het risico dat het minder betaald wordt. Daar wil ik het mee laten.
De wethouder.
Ja, Lofens, we zullen. Het is een keuze die je maakt. Aan de ene kant wat versoepeling van regels. Aan de andere kant ook vertrouwen met elkaar hebben en dat wel goed volgen. Wij hebben deze afweging gemaakt in het voorstel van de raad. We zullen het goed moeten kijken hoe het loopt.
Dank u wel. Kan dit stuk naar de raad? Kan het als hamerstuk? Meneer Daggert? Oké. Dan gaat het als hamerstuk naar de raad. Dank u wel. Gaan we naar agenda punt 9, reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Mevrouw ten Haven. Mevrouw ten Haven, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Nou, prima dat de raadsleden in het weekend wat meer tijd hebben om eventuele vragen in te dienen. We zien dat het college dat soms ook nodig heeft, hè? Vandaag nog weer. Dus dat is goed dat het nu ook vastgelegd wordt. We hebben al vaker aangegeven dat wij als burgerbelang het heel belangrijk vinden om ook de burgers zoveel mogelijk inspraak te geven, ook in de raadsvergaderingen. Wij zullen dan ook binnenkort, durf ik niet te zeggen, maar met een voorstel komen op termijn daarover.
Dank u wel. Wethouder, wou u nog reageren? Iemand anders? Burgemeester? Nee.
Het is een voorstel van de raad, dus het is aan u om te bediscussiëren.
Ja, en dan hoeven we er verder niets mee, want het gaat dan niet naar de raad, toch? Of wel? Of moet het wel vastgesteld worden in de raad? Ja, het moet wel. Oké. Okay. Kan het naar de raad als hamerstuk? Oké, prima. Dan gaan we nu over naar agenda punt 10, het nieuwe agenda punt 10. De financiële verordening 2015 voor de gemeente Hellendoorn. En daarvoor geef ik de heer Ditsing het woord voor een inleiding. Presentatie, ik weet het niet. Uitgang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals gezegd, door een spraakverwarring tussen de Griffie en ons team was het niet op de agenda gekomen. En we zijn toch blij dat het alsnog op de agenda is opgenomen, zodat we het nog dit jaar door de raad kunnen laten vaststellen. Vanmiddag heb ik nog met uw voorzitter een gezellige middag gehad en ik heb nog snel een presentatie mogen maken net. Dus ik hoop dat, dat er niet te veel typfouten in zitten. Ik heb wel...
Met de voorzitter, hoor.
Onder andere met de voorzitter. En ik heb wel gezien dat er één sheet ontbreekt. Die zal ik nog even toevoegen. De sheets worden morgen toegezonden, zodat u ook weet wat de wijzigingen. Want ik wil eigenlijk de wijzigingen even toelichten. En ja, gezegd, tijdens de raadsvergadering kunnen vragen gesteld worden. Maar wat mij betreft, als er technische vragen zijn, kunt u ons ook gewoon bereiken. Dus dat is voor ons geen probleem. Nou, waarom een financiële verordening? De verordening dateert uit 2005. Akkoord heeft al een paar keer aangegeven van wat dat onderdeel in de verordening niet actueel meer is. Dus daar die behoeft een aanpassing. De VNG heeft een nieuwe modelverordening uitgebracht. Daar hebben we ook naar gekeken. En ja, er zijn een aantal wijzigingen in wet en regelgeving en een aantal beleidsmatige wijzigingen. Dus die willen we meenemen in deze verordening. Nou, wat we gedaan hebben is de bestaande verordening als basis genomen. Daar is in het verleden goed over nagedacht. Dus waarom een hele nieuwe verordening opzetten als die bestaat. We hebben wel dat aangevuld met belangrijke artikelen uit de modelverordening van de VNG. De VNG raadt ook aan om niet één op één de verordening over te nemen. Maar goed te kijken naar eigen gebruik en procedures in de gemeente. De zogenaamde eigenheid van gemeenten, zoals ze dat dan noemen. Dus dat hebben we textueel zeg maar aangepast. Soms artikelen wat duidelijker beschreven. Bij de nota's, bij heel veel nota's, investeren, afschrijven, reservevoorzieningen, lokale heffingen, weerstandsvermogen, verstrekkingssubsidies. Heel veel nota's die we hebben, stond bij dat ze naar behoefte werden aangeboren. En ja, daar heeft het college toch van gezegd, dat vinden wij eigenlijk toch wat te vrijblijvend. Dat willen we gewoon weer terugbrengen naar eenmaal in de vier jaar. Dus als er een nota is, moet in ieder geval één keer in de vier jaar herijkt worden. Hoeft niet te betekenen dat er een compleet nieuwe nota ligt, maar wel even die bestaande nota tegen het licht houden. En wat we gedaan hebben is bij de...
Mag ik wat zeggen?
Ja?
Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar er staat heel duidelijk herzien. Hè? Want dat was ook mijn vraag, dat ik denk van... Ja, het kan zijn dat die nog prima functioneert. Maar dan gaat het om een evaluatie of een... je zei tegen het licht houden. Ja, nou goed.
Ja, tegen het licht houden, herzien. Kijk, ja. Als we kijken naar de nota reserves en voorzieningen... die hebben we in 2010 vastgesteld, of 2011 was vastgesteld. En in 2014 is er niet heel veel veranderd. Maar wel even gekeken van, is die nog steeds actueel? Wat zijn de wijzigingen? En die wijzigingen worden dan meegenomen. En het is niet de bedoeling dat we een hele nieuwe nota gaan schrijven... tenzij er aanleiding voor is. Bij paragrafen zagen we wat overbodige artikelen staan, want heel veel artikelen staan al vermeld in het besluit begroting en verantwoording, BBV. En dan is het eigenlijk overbodig om ze nog een keer te benoemen in de verordening. Dus wat we in de verordening gedaan hebben is bij dat betreffende artikel verwezen naar het artikel van het BBV. Wat we wel gedaan hebben is dat eventueel aangevuld met, zoals de VNG dat aannoemt, aangeeft, lokale zaken. Dus dat kan best zijn dat we net iets meer vragen dan in de wetgeving, of iets meer zeg maar, verklaren dan in de wetgeving wordt geëist. Nou, zal ik even snel door de artikelen heen lopen waar belangrijke wijzigingen in gedaan zijn. Naar artikel 2 is een lid 3 toegevoegd. Eigenlijk een hele logische dat bij het vaststellen van de programmabegroting de raad de college autoriseert door het doen van wijzigingen of van uitgaven. Dat hadden we er niet in staan. Het staat standaard wel in de VNG-model, dus dat hebben we overgenomen. Artikel 4, die hebben we geschrapt. Daarin stond dat het college jaarlijks een nota over de kaders voor het volgende begrotingsjaar aanbiedt voor 1 juli. Voor 15 juli moet die worden vastgesteld. Dat betreft de nota meerjarenperspectief. En die is, ik kon ze gewoon niet terugvinden, maar volgens mij in 2010 is die geschrapt door de raad in het kader van de bezuinigingen. Daar hebben we ook zeg maar een halve FTE voor ingeleverd als team. En ja, aangezien we dus die niet meer maken als besluit van de raad, hebben we hem ook uit de verordening nu gehaald als een verplichting. Dit komt ook uit de VNG-verordening. De post onvoorzien hebben we in onze begroting staan. Eigenlijk is het al bestaand beleid. Het college mag daar uitgaven over uitdoen. De post onvoorzien is €45.000 groot. Maar moet daarvan melding doen aan de raad. Nou, dat doen we ook altijd tijdens of via een aparte memo aan de raad. Dus eigenlijk ook vastleggen van iets wat we al doen. Ja, artikel 6 is verplaatst. Interne controle stond onder begroting en verantwoording. Niet echt logisch. Die is nu ondergebracht onder het paragraaf financiële organisatie en financieel beheer. Ook conform de VNG-modelverordening. Ja, dit eigenlijk denk ik dat het meest principiële is. En ook goed om over na te denken. In de huidige verordening staat dat er 2 bestuursrapportages per jaar worden geleverd. We hebben, ik denk ongeveer een jaar geleden in de commissie AWZM hier al een keer een discussie over gehad. Ik weet meneer Daggert daar ook over begonnen is. Van de eerste buurrap is qua inhoud wel heel beperkt. Je kijkt naar de eerste 3 maanden van het jaar. Als je dan kijkt naar de voortgang, ja, alles wordt nog gewoon licht op schema. Je ziet bijna niet dat zaken achterblijven. Het is voor ons toch vrij veel werk om een bestuursrapportage te maken. En wat nu eigenlijk het voorstel is, dat hoeft niet al in 2016 in te gaan. We schrijven minimaal 1 per jaar. Dus het kunnen er ook gewoon 2 zijn. Maar ons voorstel is eigenlijk, en dat is destijds ook in de commissie wel op die manier besproken, om eigenlijk 1 bestuursrapportage te maken over het eerste half jaar. Die zeg maar in oktober dan in de raad te behandelen. Niet, zodat het ook niet tegelijk is zoals nu met de jaarrekening of met de begroting. En de commissie AWZM dan vaker te informeren over de financiële voortgang van onze begroting. Dus niet meer zeg maar 1 bestuursrapportage met heel veel, waar we heel veel inzoomen op beleid. Maar veel vaker de commissie AWZM meenemen in de financiële gang van zaken, hoe we ervoor staan. En dat zou bijvoorbeeld een kwartaalrapportage kunnen zijn. Dit willen we nog verder uitwerken. Maar om dat toch zeg maar, in die zin al formeel vast te leggen, stellen we toch voor de verordening op dit punt te wijzigen. Ik weet niet of dat in 2016 al gaat lukken. Lukt dat niet in 2016, kunnen we nog niet die financiële rapportages klaarkrijgen. Dan komen er gewoon 2 bestuursrapportages. Ja?
Ja, je zegt terecht, dat is een hele principiële, want er zitten heel veel kanten aan, hè, om dat nu op die manier te doen. En jij zegt van, willen we dat nog nader uitwerken? Ja, ik snap dat dat tijd kost. En het college wil voor 1 januari dit toch vaststellen, begrijp ik, hè? Is nog wel een lastige, tenminste, voor ons wel, denk ik. Wil ik maar vast meegeven.
Nee, we zeggen in de verordening ook minimaal. Onze bedoeling is, van lukt het ons niet zeg maar, om een goede, deugdelijke financiële rapportage te leveren aan de commissie AWZM, waar jullie tevreden over zijn, dan komen er gewoon 2 bestuursrapportages. Maar op het moment dat het wel lukt, dan moet je meteen volgend jaar de verordening weer wijzigen, omdat je dan weer een artikel hebt wat achterhaald is. Vandaar dat we eigenlijk voorstellen om dat nu te doen. Maar het is ook een voorstel, dus het zou voor ons wel, ik denk in ieder geval dat het tegemoet komt aan de wens die een jaar geleden in de commissie AWZM is uitgesproken.
Kun je daar nog niet gewoon toevoegen wat je net zei, van, en dat we elk kwartaal de commissie informeren? Dan ben je toch klaar?
Ja, we weten alleen nog niet of dat voor 2016 al gaat lukken. En bedoel, als dat afgesproken wordt met de commissie, hoeft dat niet per se inderdaad in de verordening vast te leggen.
Ik dacht ook van, kunnen we die bijvoorbeeld in elke AWZM-vergadering, dat er 1 onderdeel wordt besproken vanuit de begroting? 1 onderdeel, dat je dat gewoon verdeelt in de loop der jaar. Dan is het voor jullie waarschijnlijk niet zoveel en voor ons is het dan elke keer wat te behappen. Sorry?
Dan heb ik een ander voorstel. Kijk, wij moeten gewoon geïnformeerd worden op hoofdlijnen. Ja, dus in de zin van, wij spreken getallen in 1000, weet je. Het gaat niet om exact achter de comma. Dus dan zou je dus gewoon programma's gewijs, denk ik per kwartaal, dit kunnen laten zien. Ik bedoel, volgens mij is het een simpele uitdraaien, het lijkt me niet zo ingewikkeld. U maakt toch uw eigen interne rapportage ook al. Maar ik zou veel dan zien, als het nu allemaal niet hiermee aangepast kan worden, laten we daar dan een actiepunt van maken, ja, en een aandachtspunt voor deze AWZM-vergadering. Dus een actiepunt naar het college toe.
Ja, kijk, de verordening kan nog aangepast worden. Op zich is dat geen probleem. Ons idee erbij is, hè, om naar aanleiding van de discussie van een jaar geleden, om meer in te zoomen inderdaad op de financiële kant van de zaak, dus wat minder op de beleidskundige kant van de zaak. Dan is het wel wat lastig om dat je over de financiën van programma's gaat spreken, want programma's horen thuis in de commissie waar ze thuis horen. En je praat dan over het totaal financiën van de gemeente. Op het moment dat je daarover spreekt, is het geen probleem. Maar in de commissie AWZM bijvoorbeeld programma van jeugd te behandelen qua cijfers, ja, is niet gebruikelijk, laat ik dan zomaar zeggen.
Juist voorstelt om de financiële aspecten te behandelen in AWZM, dan zou je best de hoofdlijnen van de programma's kunnen bespreken. En dan ga je niet op de details in en de achterliggende beleidsstukken, die horen in die commissie. Maar een overzicht van hoe staat het nou bijvoorbeeld met de kosten van programma zorg of programma sport, vul ze maar in, dat, op hoofdlijnen is dat toch dan te geven? Ik bedoel, het lijkt mij niet zo ingewikkeld.
Nee, dat is op zich ook goed mogelijk. Op zich is dat geen enkel probleem. En je kunt inderdaad het totaal in één keer behandelen. Je kunt het programmagewijs doen. Je kunt ook zeggen, we gaan meer de financiële techniek in. Hè? Dus meer naar reserves kijken, balanspositie, noem maar op. Maar volgens mij is dat ook iets wat wij met elkaar moeten uitwerken. Van waarop wil de commissie gaan sturen. En of in ieder geval kijken van hoe erg gestuurd wordt. Wat ons betreft is dat geen enkel probleem. Dat gewoon samen met de commissie zeg maar, te ontwikkelen.
Maar het ontwikkelen hoeft er geen jaar te duren. Dan kan je dat er gewoon inzetten. Dat je elke programma wat gaat doen. Elke commissie gaat. Dan moet, als je dat nog helemaal moet ontwikkelen. Goeiedag. Of niet?
Nee, kijk, het is wel zo dat. Hè, het is niet een druk op de knop en de cijfers rollen uit het financiële systeem. We moeten die financiële gegevens wel analyseren. Een doorrekening maken naar het eind van het jaar. Dus er komt wel even iets meer bij kijken dan even een druk op de knop. En dit zijn onze budgetten tot nu toe. Want als we laten zien waar we, zeg maar, wat we in 3 maanden tijd hebben uitgegeven ten opzichte van de begroting, schieten jullie daar niet heel veel mee op. Dus er moet wel een financiële analyse bij komen. En dat hoeft niet heel lang te duren, maar het moet wel ontwikkeld worden.
Ja, ik heb een alternatief voorstel. Je zegt minimaal 1 rapportage. Als je nou die afwijking van die 1 overlaat aan de raad, dus dat wij de mogelijkheid krijgen om te verzoeken om een 2e rapportage, gewoon bij meerderheid, dan kunnen we hier samen over beslissen. We denken, hey, we moeten meer informatie hebben. Dan vragen we om een 2e rapportage. Je hoeft maar 1 zinnetje bij te komen en de hele...
Ja, dat staat minimaal, dus als de raad daarom vraagt, dan is het volgens mij sowieso geen probleem.
Nee, maar goed, als je minimaal alleen maar uitlegt dat het je eigen initiatief zou kunnen zijn, dan hebben we net even te weinig invloed. Dus als je met minimaal bedoelt de raad kan vragen om een 2e, wel tijdig, hè, want je kunt nog geen ijzer met de handen breken. Dan heb je daarmee de oplossing.
Wat mij betreft is dat geen probleem om dat toe te voegen dat de raad om meerdere rapportage kan vragen, ja.
Ja, ik vind het voorstel van de heer Mossink goed, moet ik zeggen. Maar ik weet niet of die voor ons ver genoeg gaat. Want het is wel zo dat je toch wat mist als het gaat om die financiële bijsturing. Hè? En we hebben nogal wat te verhaapstukken, ook als het gaat om de WMO. Ik wil het graag in de fractie bespreken. Want mijn gevoel is wel dat je toch wat weggeeft in de zin van aan bijsturingsmogelijkheid. Door de bijvoeging van de heer Mossink heb je de mogelijkheid... Maar dan is het niet het automatisme dat je het weer met elkaar onder ogen krijgt. Want het is ook voor eenmansfracties, denk ik, best lastig om alles te pakken. Hè? Ook als het om die hele financiële kadering gaat. En dan ben je wel weer een moment kwijt. En het college komt ook heel vaak toch met voorstellen in die buurraps, hè? Waar we over moeten beslissen. Nou, dat moment gaat het college dan ook missen. Maar goed, zij zijn er blijkbaar voorstander van om dat zo te doen. Maar...
Meneer Scholten, ik zie heel veel vingers.
Kijk, ik denk dat voor heel veel onderwerpen wat te zeggen valt, veel gedachten. En dan denk ik van als we dan toch nadenken over een, zeg maar, een soort financieel rapportagemodel, wat met een grotere frequentie in deze commissie komt, dan zou ik bijna zeggen van nou, inventariseer eens met een paar mensen hier vanuit deze commissie. Wat zijn nou specifieke wensen en behoeften om over geïnformeerd te worden? Hè? Per programma of per onderwerp of... Alleen maar resultaten en ook de balans en ook de liquiditeit en noem maar op. Met een paar mensen kunnen we denk ik heel goed met de afdeling daar eens goed over hebben.
Mevrouw Jansen.
Nou, ik sluit me wel aan bij meneer Scholten. Maar jullie zeggen ook van we willen vaker jullie rapporteren over onderdelen. Maak dan nu ook een concrete afspraak daarover. Lijkt me niet zo lastig op zich. Voor jullie ook niet bedoel ik. Je hoeft je toch niet, net maar je grote lijnen. Gewoon elke 6 weken hebben we een overleg hier of een commissie. Als je nou elke 6 weken 1 programma doet in grote hoofdlijnen. Sorry?
Mevrouw Jansen, dit is mooi gezegd, maar zo gaat het niet werken.
Ja, maar dan blijf je nog wel die bestuursrapportage houden.
Nee. Ik ben het met meneer Mossink of meneer Scholten, ik weet niet wie het zei, eens. We moeten denk ik in kleine verband even fine-tunen. En dan komen we eruit. En ik blijf van mening dat een eerste buurrap waar je 3 maanden van het jaar meeneemt, dat zo'n vaag gebeuren nog heeft, dan kunnen er nog zoveel dingen veranderen, dat het weinig zin heeft. En het kost relatief ook heel veel tijd om voor die 3 maanden iets te maken. En wat dat betreft moet naar iets beters en naar iets anders, mevrouw de Nauw.
Ik denk dat het goed is. Ik denk dat het goed is dat we even kijken wat hier in de verordening moet komen te staan. Hè, met die toevoeging van de raad kan vragen om een 2e buurrap. Maar de raad kan altijd vragen om meer informatie. Dus dat blijft zo. Maar die toevoeging komt erbij. Hè? Dan wou ik de discussie op dit moment even laten voor wat hij is. En even meneer Tissing de gelegenheid geven om verder te gaan met zijn voorlichting.
Even kijken. Ja, deze had ik volgens mij al gehad. Ja. Ja, artikel 8. Artikel 8 stonden al onze afschrijvingstermijnen in genoemd. Wij hebben anderhalf of twee jaar geleden de nota investeren en afschrijven vastgesteld. Daarin worden alle afschrijvingstermijnen die we hanteren genoemd. Dus het is niet meer nodig ze in de verordening op te nemen. In de verordening wordt nou slechts verwezen naar de nota en dat die één keer in de vier jaar wordt vastgesteld. Ja, we hebben vorig jaar 2014 spelregels vastgesteld voor hoe wij omgaan met de voorziening oninbare vorderingen. In het VNG-model is daar ook een artikel aangeweid van hoe een gemeente daarmee omgegaan. En wij hebben dat nu ook gewoon vastgelegd in de financiële verordening als beleid. Artikel 12 is toegevoegd, heeft te maken met de wet markt en overheid. Daarin moet je beschrijven hoe je omgaat met prijzen van economische activiteiten. Dat is overgenomen uit het VNG-model. Ja, financieringsfunctie is iets anders beschreven. Het heeft met name te maken ook wat in het VNG-model beschreven staat. Het heeft namelijk te maken dat het overgrote deel van de treasury is privaatrechtelijke handelingen door het college. Wat het college wel of heeft is uiteraard de actieve informatieplicht naar de raad. Maar het is in principe het college die over de financiering gaat. En vandaar dat het treasury-statuut ook gekoppeld is aan het college en niet direct meer aan de raad. Dan zou nu sheet 14 moeten komen.
Voorzitter, kun je daar nog iets meer over zeggen?
Ja, treasury is...
Het klinkt groot, maar het is misschien klein.
Ja, treasury is hoe je omgaat inderdaad met name met je geldleningen, opgenomen geld, uitgezet geld. Daar liggen gewoon spelregels voor hoe het college daarmee omgaat. In het treasury-statuut moet het college ook aangeven. En de wet FIDO ziet zeg maar toe hoe dat precies moet. Dus daar zijn alle spelregels in vastgelegd. En vandaar dat het ook een collegebevoegdheid is, omdat je privaatrechtelijke rechtshandelingen pleegt.
Maar verandert er dan iets ten opzichte van nu?
Er verandert op zich niks.
Nee, dat dacht ik ook niet. Ja, okay.
Dan artikel 14, die zou nu moeten komen, maar die sheet die mist. Dit zal ik nog even toevoegen morgen. Daarin staat dat de gemeente een goede registratie van bezittingen van activa en vermogen moet bijhouden. Dat was een afzonderlijk artikel. In het VNG-model is dat samengevoegd bij de interne controle en dat hebben wij hier nu ook gedaan. Artikel 15 gaat over het weerstandsvermogen. Op zich hebben we dat net iets anders beschreven en meer aan de eisen van deze tijd beschreven. Financiering stelt eigenlijk hetzelfde. We hebben net iets beter aangegeven waar het college verantwoording moet over afleggen aan de raad. Artikel 19, bedrijfsvoering. Eigenlijk geldt datzelfde voor. Bedrijfsvoering is aan het college. De VNG geeft ook aan dat een nota bedrijfsvoering eigenlijk niet meer gemaakt moet worden. Het is een constante sturing van het college. CQ-directie in sommige gevallen. En we hebben hier overgenomen wat het VNG-model zeg maar aangegeven heeft over de bedrijfsvoering. Ja, dit artikel 24 dat ging over de financiële administratie. Dat is helemaal geschrapt. Artikel 23 geeft al iets aan hoe administratie gevoerd moet worden. Ja, financiële administratie is een onderdeel van de administratie. En de twee zaken die hier staan zijn gewoon in de wet geregeld. Dus het is overbodig om dat nog een keer in een financiële verordening vast te leggen. Artikel 25 heb ik eigenlijk al gezegd. Daar zijn drie zaken aan toegevoegd. Inkoop is eraan toegevoegd, de interne regels voor steunverlening, hoe je om moet gaan met staatssteun en het beleid voor misbruik en oneigen gebruik van gemeentelijke eigendommen. Ook artikel die er al bestonden, maar vaak als afzonderlijk artikel, nu samengevat in één artikel over de financiële organisatie. Dit is ook zoals het aangegeven is in het VNG-model. Nou, eigenlijk... Ik zeg het hier al, artikel 26 is geschrapt, want die is dus toegevoegd aan artikel 25. Waar we nog mee bezig zijn is het kijken van welke nota's volgen nu allemaal uit de financiële verordening, de oude verordening, maar ook zeker nu de nieuwe. Daar zijn we nog mee aan het kijken van hoe we dat in kunnen plannen. Dit zal ongeveer de lijst worden. Het is dus nog bij ons in actie. We hopen hem ook voor 15 december af te ronden. Daarin staat dus aangegeven op basis van welk artikel welk document vervaardigd moet worden. Wat het actueel jaar is van dat artikel en in welk jaar we dat willen gaan herzien. En met name dat laatste is natuurlijk nog wel even lastig, want dan praat je over planning van diverse teams. Dus we hopen dat nog voor 15 af te ronden, zodat we dat ook nog aan de Raad ter beschikking kunnen stellen, om zo te kunnen zien van welke nota's er de komende jaren op uw bordje komen. Dat was het wat mij betreft in hoofdlijn, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. De wethouder, wil hier misschien op reageren op deze presentatie?
Nee, ik hoop dat die duidelijk is. En de achtergrond, zeker bij een aantal wijzen, ook met onze buren heb en die tussentijdse rapportage, is ook echt gezocht. Dat willen we ook echt zoeken. Ook op basis van wat de afgelopen jaren ook wel een verbeterslag is geweest. Allerlei financiële documenten die u krijgt, hè, voor de begroting en de jaarrekening. Om het inderdaad op een wellicht ten aanzien van die tussentijdse rapportage op een iets andere manier te doen. Maar wel om daarmee ook meer inzicht aan u als raad te geven wat er speelt. En waar u alles niet op moet bijsturen als raad. Dat is wel degelijk de achtergrond van dit soort voorstellen. Even ten aanzien van die laatste lijst over die nota's. Daar zitten wel een aantal nota's bij. Niet alle nota's zijn volgens mij zaken waar de raad dan straks over gaat. Hè? Nee, precies. Okay. Maar zullen we ook nog even helder maken waar de raad wel over gaat bij die nota's en welke ergens anders worden vastgesteld.
Ik ga nu de eerste termijn in en ik wil nog maar even benadrukken, dames en heren, dat wat meneer Tissing al aangaf, er alle gelegenheid is om, als er vragen te zijn, even bij hun langs te gaan, of via de mail of via de telefoon of de app, weet ik veel wat tegenwoordig allemaal mogelijk is. En voor nu, in ieder geval de eerste termijn, wie wil hiervoor over het woord? Ik weet dat jullie het allemaal misschien nog net hebben gelezen, maar...
Meneer Scholten? Dit hebben we net voor het eerst gezien, hè?
Meneer Scholten?
Nou, niet zozeer over de inhoud verder, want het is allemaal net nieuw. We moeten dat ook echt nog tot ons nemen. Ik heb tot nu toe geen schokkende dingen gehoord. Maar ik heb dus gaandeweg de presentatie wel een voorstel gedaan. En ik wil graag dat u daar toch op reageert, ook als college. Bent u bereid om samen met ons als raad, een vertegenwoordiging uit de raad, na te denken over dat rapportagemodel? Want ik heb wel het gevoel dat daar wel behoefte aan is.
Ja, zonder enig bezwaar. Graag zelfs. Ja, dat is ook de bedoeling. Ja.
Wie pakt dit op dan? Dan laten we dan maar even... Je griffier pakt het op? Oké, prima. Dan kunnen we dit onderwerp hier even bij sluiten. Dan gaat het gewoon naar de raad met alle toezeggingen die gedaan zijn. En het is zeker geen hamerstruk. Akkoord? Ja, dat is volgende week, hè? Dus,
dat gaat voor auditcomité.
Oké. Goed, dan gaan we nu over naar agenda punt 11. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 7 oktober en de besloten vergadering van 5 november. Op- of aanmerkingen vanuit de commissie? Geen op- of aanmerkingen. Dank u wel. Dan gaan we naar de rondvraag. Wie heeft er iets voor de rondvraag? Meneer Slooyer en mevrouw Ten Haven. Meneer Slooyer gaat uw gang.
Dank u wel. Ja, gisteravond is er door de heer Veneman de vraag gesteld aan de wethouder over het niet op de weg mogen komen van de nieuwe versnipperaar. En de wethouder antwoordde erop dat de burgemeester dat al een keer in ABZM had uitgelegd, maar dan heb ik dat gemist. Dus vandaar nog even de vraag van de heer Veneman via mij. Hoe zit het met die versnipperaar? Hoe wordt er opgelost en kost dat eventueel extra geld natuurlijk? Dank u wel.
Mevrouw Ten Haven.
Even over de overlast die omwonenden al heel lang ervaren. 3 jaar al van de Hof van Nijverdaal. Nou, dat is een heel proces geweest, hoef ik hier uit de doeken te doen. De burgemeester heeft ook al eens aangegeven dat er een dwangsom geheven is. We willen graag weten wat de stand van zaken is. En ja, volgens omwonenden is het nog niet opgelost. En de vraag is ondertussen wel of de vergunning niet ingetrokken kan worden.
Dank u wel, burgemeester.
Laat ik maar even beginnen met Hof van Nijverdal. Het is helaas een heel lang proces. Dat komt omdat er ook een mogelijkheid is dat je 12 keer per jaar buiten het geluidsniveau mag opereren. We hebben, omdat het een bevoegdheid van de burgemeester is, konden we daar ook snel in handelen. De dwangsom ook verhoogd naar €15.000 per overtreding. Omdat wij ook dachten, misschien gaat dat helpen. Wij weten wel, hij krijgt van elke keer dat er een geluidsoverlast geconstateerd wordt, een dwangsom. Er zijn volgens mij dit jaar geen feesten meer. Alleen, hij heeft nog niet betaald. dat moet ik er wel meteen bij zeggen. En daar is inmiddels ook al een deurwaarder aan de deur. Ik bedoel, we zitten helemaal in die procedure. Ik heb overwogen, ik heb serieus overleg gehad om Hof van Nijverdal te sluiten. Alleen, daar zit een heel praktisch probleem aan. Dat zou alleen maar kunnen tot 1 januari, want dan kan hij weer beginnen met 12 feesten. Het kon ook niet, omdat overdag er wel activiteiten gehouden kunnen worden, want daarvoor was er geen overlast. Dus we hebben die dwangsom opgelegd. Ja, en nu, en het nadeel is dat het met ingang van 1 januari theoretisch weer opnieuw kan gaan beginnen. Wij zijn constant in gesprek met de bewoners. Dat weet u waarschijnlijk ook wel. Ik heb regelmatig met de bewoners om tafel gezeten. Ik vind het ook heel vervelend. Maar in Nederland duren dat soort procedures ongelooflijk lang. En wij proberen het nu via de portemonnee.
En als dat niet lukt, is er dan een mogelijkheid om te sluiten?
Ja, daar zijn wij ook naar aan het kijken. Wij proberen echt alles uit de kast te halen. Inmiddels zijn de dossiers qua stapels niet meer te overzien. Maar dat is dus gewoon echt heel vervelend dat gebeurt. Ja, ik kan het ook niet mooier maken. En ik kan me ook voorstellen, dat vind ik het grote probleem, dat de omwonenden er gewoon last van houden. En dan, goed, de bestemming daarop is dat er wat mag gebeuren. Ze moeten zich houden aan 80 dB. En 80 dB, dat is eigenlijk een piano op de achtergrond bij een receptie. Even voor het beeld. En op het moment dat dat overtreden wordt, dan moet het geconstateerd worden door de politie. Want anders geldt het ook nog niet. Nou, we hebben ook heel goed samenspel met de politie. Elke keer weer. Die gaan ook direct na een melding, gaan die daar ook naartoe. En moeten dat ook constateren, want anders geldt het ook niet als overtreding. Dus alles is in stelling gebracht, maar helaas. De versnipperaar, het is eigenlijk een zaak natuurlijk van gewoon bedrijfsvoering wat kan gebeuren. We hebben een versnipperaar aangeschaft die op de locatie hout kan versnipperen. U kent misschien die apparaten wel. Die is door de politie van de weg gehaald omdat die niet veilig zou zijn. Er is nu een dispuut tussen de leverancier en de politie over de veiligheid. Inmiddels is een gesprek geweest met alle partijen. En nu wordt onderzocht of het voldoet aan de Europese richtlijn. Waarbij de discussie gaat over wat is voldoende zicht. Mooier kan ik ook dat niet maken. Er wordt wel gesnipperd. Maar dat gebeurt gewoon op de werf. Dus het hout wordt er naartoe gebracht. En er wordt nu gekeken met de verzekeraar in hoeverre je eruit kan komen met de leverancier van die apparatuur. Dat is de stand van zaken.
Oké, dank u wel voor uw beantwoording van de vragen. Hierbij zijn we gekomen bij het eind van de vergadering. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en wens u wel thuis. En vraag de commissieleden nog eventjes te blijven zitten. Je mag 5 minuten pauze.